Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
26 wedstrijden was PSV dit seizoen ongeslagen. Tot zaterdagmiddag in Nijmegen. PSV verloor met 3-1 van NEC. En dat leverde een licht geïrriteerde Peter Bos op.
Ik vond het bij vlagen ook hautain, bijna arrogant. Nergens op gebaseerd.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 1 april vandaag met Mikkel Schouka. Mikkel, zullen we afspreken, het is 1 april, geen grappen vandaag, toch?
Nou, daar heb je de juiste getroffen, denk ik.
Nou, jij bent wel af en toe toch wel in voor een geintje, maar we doen vandaag bloedserieus, hè?
Bloedserieus.
Alles wat we zeggen is echt.
Ja.
Oké, okay. Is de titelrace weer open? Want dat is de vraag van vandaag natuurlijk.
Qua punten zou het wel kunnen, maar ik zie PSV toch echt niet in 3 wedstrijden nog 2 keer onderuit gaan en 1 keer gelijk spelen. Want ze hebben ook nog een vrij simpel programma. En Peter Bos zegt, hautain, arrogant, nergens op gebaseerd. Het is wel ergens op gebaseerd. Dus op 25 wedstrijden niet verliezen. Ja, dat gaat op een gegeven moment ook een klein beetje in je spel zitten, denk ik. En het is natuurlijk doodzonde dat ze het laten liggen voor PSV zijn. Omdat ze natuurlijk, als je ongeslagen kampioen bent, dat is natuurlijk echt iets fantastisch en uniek. Maar het is niet zo gek dat er ergens een keer een kink in de kamer komt. En NEC is best een aardige ploeg. Ja, dan kun je ook een keer verliezen en ze hadden ook op 0-2 kunnen staan als de wedstrijd zoals al die andere wedstrijden gewonnen. Het is na de winterstop allemaal ietsje moeizamer, dat is wel duidelijk. Maar nog steeds geloof ik niet dat er paniek hoeft te zijn. En ik snap ook wel dat Peter Bos het weer een beetje op scherp wil zetten. Maar ja, dit kan wel eens een keer gebeuren. NEC heeft best een behoorlijke ploeg en dan kun je een keer onderuit gaan.
Ja, maar nou heb ik die wedstrijd zitten kijken en in die tweede helft heb ik toch weinig ontdekt dat hautain en arrogant was in het spel van PSV.
Nou ja, het zat hem natuurlijk een klein beetje in het begin, waarin ze natuurlijk ook alweer, ze komen gewoon op voorsprong zoals ze altijd komen. Dus ja, voor die spelers gaat in hun hoofd een beetje het scenario afspelen van, hier zijn we weer, hier komen we weer. Dan schieten we straks de tweede erin en dan gooien we er nog één op Luxe hoofd. En dan is het klaar. Ja, nu loopt het iets anders. En ik vind hautain, ja, het is allemaal ook wel, kijk, weet je wat het is? We hebben natuurlijk een hele generatie trainers die een beetje afscheid heeft genomen van het feit dat als je een wedstrijd verliest, dat het aan de instelling lag en dat soort dingen. En toch zie je dat daar dan toch vaak ook door grote trainers weer op terug wordt gegrepen. Als het niet goed is gegaan, dan was het toch de instelling of dan zaten ze toch niet fel genoeg in de duels. Iets waar we al jarenlang mee geconfronteerd werden en waar ook altijd een beetje de laatste jaren lacherig om werd gedaan. Dat waren dan vooral de trainers die er niet zoveel verstand van hadden, die dan maar riepen, ja, ze kwamen niet in de duels en dan moesten wij als pers vragen, ja, maar waarom kwamen jullie dan niet in de duels? Ja, nu zie je ook dat toch wel een wezenlijk onderdeel blijft van het voetbal, maar dat het ook gewoon kan gebeuren natuurlijk. Ja. En het is niet zo dat ze bij een ploeg van niks hebben verloren. NEC heeft gewoon heeft best een behoorlijke ploeg, zoals ik al eerder zei. En dat, dan kan het een keer gebeuren. En ik vond het ook niet hautain of iets dergelijks. Ja, het zat PSV nu gewoon een keer niet zo mee als dat het eerder misschien wel heeft gezeten. Daar wil ik natuurlijk niks tekort doen aan de aantal punten wat ze hebben, hoor. Dat bedoel ik daar helemaal niet mee. Maar het kan een keer gebeuren dat het de verkeerde kant opvalt. En dat is nu gebeurd. En dan had het nog gekund, hè, als je een strafschop maakt. Dus wordt het 3-2. En dan hadden ze natuurlijk alles op alles gezet om in ieder geval niet te verliezen daar. Maar ja, deze wedstrijden zitten er wel eens tussen.
Ja, maar goed, dat is niet de nummer 2, 3 of 4 waar je van verliest. Of nummer 5, het is verderop natuurlijk. Bos zei wel dit erover nog na afloop. Hij zei meer dan het hautaine gedrag. Hij zei onder andere dit.
Wij moeten hard werken. We moeten intensiteit in wedstrijden brengen. Nou, je speelt in een heel laag tempo. Je had heel veel balverlies. Ik vond dat de wil om te winnen bij NEC er veel meer afstraalde. En daarom hebben ze volledig terecht deze wedstrijd gewonnen.
En toen hoorde ik deze quote en toen zal ik toch zeggen, denk dat Peter Bos deze nederlaag ook een beetje aan zichzelf kan wijten.
In de zin van?
Hij haalt in de rust Lozano eraf. Daar zal hij zijn goede redenen voor hebben, want hij heeft gespeeld in Mexico en dat zal allemaal met vliegen en dat soort dingen te maken hebben. En Lozano is natuurlijk niet in topvorm. Perez, die zei nog gekscherend, die gaat geen cornervlag voorbij. Maar Lozano verdedigt mee. Lozano brengt in ieder geval intensiteit in die wedstrijd. En Tilman, die loopt daar rond. Dat is dan wel hautain en arrogant qua voetbal.
Ja, qua stijl wel. Ik snap wel wat je bedoelt. Als je die ziet, dat heeft hij wel een beetje. Hè, zo lijkt het vooral bij hem.
PSV heeft de tweede helft geen kansen meer gecreëerd toen Lozano eruit was.
Nee, maar het is ook zo dat Lozano nou niet aan zijn beste seizoen bezig is. Hè. Af en toe staat hij ernaast, af en toe wordt hij eruit gehaald. Ja, ik weet niet of het daar nou aan lag. Ja. Ik weet het niet. We zijn natuurlijk meester geworden in het dooranalyseren van wedstrijden. En wedstrijden tot 10 cijfers achter de komma. En je hebt natuurlijk gelijk, NEC zit niet bij de top 4. Maar NEC heeft gewoon een hele behoorlijke streak neergezet. En ja, spelen nog de bekerfinale, hebben een slechte start van het seizoen gehad. hebben goede spelers. Niet de top van Nederland, maar ja, het staat goed. Zeker in Nijmegen met het publiek erachter. Ja, of je dan Tilman of Lozano opstelt, ik weet het niet. Ik denk dat dit soort dingen, dat je die ook niet te groot moet maken. Ik snap het wel. Het was de kans om ongeslagen te blijven. Maar ja, dit kan gewoon een keer gebeuren. Je kunt een keer bij NEC uitverliezen, ook als PSV zijnde.
Topteams gaan dan over tot de orde van de dag, wordt altijd gezegd.
Dat bedoel ik, ja. Ja. Dat moeten ze eigenlijk doen en dat zullen ze ook wel doen. Dan moeten ze dinsdag naar Woudestein, hè?
Ja, pas dan op, want zo meteen krijg je weer een appje.
Van Dong en de Roo, Stadion.
Ja, precies. Knip. Nee. Anders krijg je dit allemaal weer, zo meteen krijg je allemaal berichten over je heen natuurlijk. Ingezonde brieven bij de krant. Nee, ja. Dinsdag Excelsior tegen PSV.
Ja, en daar zag ik een statistiek voorbij komen. Die hebben 0 keer op 0 geschoten. En de vorige wedstrijd was dat ook zo.
Van Excelsior bedoel je?
Ja. Dus de mensen die nu zeggen, nou ja, je weet het nooit. Excelsior gaat dan misschien wel verrassen tegen PSV. Ja, je moet ook tussen de palen schieten. Je kunt ervan uitgaan als dat de vorige wedstrijd niet is gelukt, dat nu nog moeilijker wordt met PSV. Hoewel die wel wat ruimte weggeven. Dus ik kan me het bijna niet voorstellen. Excelsior is aangeschoten wild. Moet wel zeggen, toen ze tegen RKC speelden, toen dacht ik ze gaan kopje onder. Toen speelden ze gelijk. Dat was op zich een belangrijk punt, hè, door ze in ieder geval niet die reeks van nederlagen doorzetten en RKC als directe concurrent in ieder geval niet met 3 punten weg zagen gaan. Hoewel ze in die wedstrijd wel lang voor stonden. Maar ja, ik kan me toch niet voorstellen dat een ploeg die zo in nood is, dat die PSV, wat helemaal niet verliest dit seizoen, maar dan toevallig in Nijmegen een keer verliest, dat die de competitie niet
leveren. Is aangeschoten heel nu PSV. Dat is echt dit.
Ja, weet je, allebei.
Ja, als je nu eenmaal verliest zeg maar van NEC, dan vanaf dat moment ploegen van Bos, na de winterstop storten ze altijd in. Nu is het, begonnen.
Daar heb ik wel een klein beetje aan gedacht. Het is natuurlijk een impopulaire mening. Maar het is wel minder bij PSV. Zo eerlijk moet je ook zijn natuurlijk tegen Twente.
Maar het
zijn
veel
natuurlijk
ploegen minder, hè, toch nu, na de winterstop.
Jawel, maar als je het koppelt aan Bos, altijd naar de winterstop wat minder, dan is het wel is PSV minder dan dat ze voor de winterstop waren. Terwijl je eigenlijk dacht, Bos begint aan het seizoen. Hè, die gaat ergens aan beginnen. Dan zit hij op een bepaald niveau. Maar dan gaat hij werken aan die ploeg. En dan wordt het alleen maar beter. Ja, zo is het dus niet. Ze hebben een bepaald niveau gehaald. En dat tikken ze nu niet wekelijks meer aan. Maar goed, ja, Excelsior. Het zou natuurlijk echt een reuze stunt zijn als Excelsior van PSV wint, waardoor het gat 6 wedstrijden voor het eind in 1 keer 4 punten zou kunnen zijn. Feyenoord moet naar Volendam, moet ze ook nog maar winnen, maar goed, normaal gesproken wel. Dan zou het 4 punten zijn en dan is de klassieker ook in 1 keer een heel andere.
Ja.
Want nu gaat het er alleen om, ja, kan Feyenoord Ajax voor de tweede keer een klap om de oren geven en moet Ajax dan echt nog strijden om plek 5, wordt het misschien 6e. Maar dan zou het weer gaan om, ja, die punten moeten binnengehaald worden, want het is dan nog maar 4 punten. Maar nogmaals, ik kan het me absoluut niet voorstellen dat Excelsior dat niveau aan zou kunnen tikken waarin PSV voor de tweede keer op rij zou verliezen. Het is ook niet zo dat PSV nu helemaal, zo presenteerde Bos het wel een beetje, maar volledig door het ijs zakte.
Nee,
toch?
Bos had harder woorden nodig. De vraag is een beetje waarom ook eigenlijk, hè?
Nou ja, ik denk wel dat hij denkt, ja, het ebt een beetje weg natuurlijk zo in zo'n seizoen waarin iedereen denkt ze zijn er al. Dus er is ook geen Europa Cup voetbal meer. Ze hebben geen bekervoetbal meer. Dus ze moeten het hebben van die reeks in de competitie. Ja, en ik kan me voorstellen dat hier en daar een paar procentjes zou kunnen schelen in scherpte. En dan kun je misschien na zo'n wedstrijd het een beetje aangrijpen. We hebben het er eerder over gehad. Bos is er natuurlijk een meester in, hè, om zijn wissels af en toe een pluim te geven. Om gewoon mensen via de media, of spelers via de media, een boodschap te geven van of het wel of niet goed gaat. Ja, nu heeft hij er natuurlijk vooral voor gekozen dat ze misschien ook weer een beetje schrikken. Hè. Ik kan me niet voorstellen, maar dat je als speler denkt van ja, de trainer zegt dat we misschien geen kampioen worden. Misschien worden we wel geen kampioen. Ja, ze moeten natuurlijk nog wel een paar wedstrijden winnen. Ja. Maar ze mogen er ook nog steeds 2 verliezen.
Ja. Blijf wel ademhalen trouwens, hè, deze podcast. Want er zijn luisteraars bezorgd tijdens de yoga dat je niet ademhaalt. Dus ze moeten ook ademhalen. Dus voor mensen ook even een adempauze inlassen.
Ik denk dat jij hem af en toe op 1,5 zet van snelheid.
Ja, doe ik af en toe even tussendoor, zeg maar. Dan kunnen we meer bespreken natuurlijk.
Maar er komt ook, ja, thuis krijg ik niet zo vaak het woord. Dus dan probeer ik heel snel te praten om dan toch de boodschap door te krijgen. En dat trek ik dan door in jouw podcast.
Hey, maar terug even naar PSV. Hè. Je krijgt wel het gevoel, als je dan toch een reden zou moeten aanwijzen waarom PSV na de winterstop wat minder is. Je krijgt toch het gevoel, Noah Lang is natuurlijk niet bij. En dat ze Vertessen, die hebben ze uiteindelijk laten gaan voor die 5 miljoen. Die wilde ook niet meer terug. Maar goed, dat is natuurlijk wel een beetje een aderlating. En je hebt geen vervanging achter de hand meer met diepte. Want als je Bakayoko en Lozano eruit haalt, hoe de vorm ook is, maar je hebt eigenlijk niemand meer die dan vanaf die vleugels diepgang brengt. Behalve
Klopt, ja, precies. Met die twee natuurlijk wel. Hè? Bakayoko en met Lozano. En inderdaad, Dest die er overheen vliegt. Deze die dat op een iets andere manier doet. Dus Ja, ik denk toch echt dat het allemaal te ver zoeken is. Ik kan me heus wel voorstellen dat ze Vertessen hebben laten gaan. Het was natuurlijk lullig dat Hoelang toen net een zware blessure opliep, waardoor je dacht van ja, maar Vertessen hing er al een hele tijd tegenaan, viel af en toe leuk in. Maar was natuurlijk uiteindelijk ook niet de speler die PSV naar een heel hoog niveau zou kunnen.
Ik probeer alleen wat redenen te zoeken eigenlijk op deze 1 april.
Van, ja, ja, maar da, ja, nou ja, de, daar waarom zijn we ook minder voor. Maar eigenlijk? Je zou ook kunnen zeggen, joh, ja, wat ik aan het begin zei. Ja, de redenen, het gaat allemaal ietsje minder, maar het gaat ook niet slecht. Het is gewoon de sterkste ploeg van Nederland. En zij moeten er nu gewoon voor zorgen dat er geen paniek is. En ik zie dan, ik volg nog wel eens wat dingen op X, maar die mensen zijn ook PSV-supporters. Totaal in paniek dan bij zo'n 3-1.
Ja, maar je zal die tatoeage al maar gezet hebben.
Ja, en die shirtjes die er zijn. Ja. Dan denk ik, jongens, rustig. Ze verliezen verder. Hebben ze nog geen wedstrijd. Het zou toch echt een wonder zijn als het nu in elkaar zou storten.
Ja, dat zou echt wel een wonder zijn. Niet. Ja,
ja, dat gaat
met dit goed. Seizoen achter de kiezen, waarin je eigenlijk zo weinig punten verspeelt.
Ja. Nee, waar ik wel aan heb gedacht is, als nou was Mitchell van Bergen, die bal had gemaakt namens Twente. En het was het 0-1 in plaats van 1-0. Als Feyenoord daar die 2-1 voorsprong had gehouden, waarin ze in de tweede helft eigenlijk verder niet in problemen kwamen. Als Feyenoord de 2-0 tegen NEC thuis had gehandhaafd, dan was het dicht bij elkaar geweest toch, in die competitie.
Ja, maar nu gaan we echt wel heel erg naar de wat-als-situaties.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar omdat we al die tijd hebben gedacht, ja, wat maakt het uit? Weet je wel, die 2-2 van Feyenoord bij PSV. Ja, wat maakt het uit? Die titelrace is toch al gelopen. Maar als je nu inderdaad, als dat wel allemaal verkeerd was gevallen voor PSV, en dat had zomaar 2-3 keer gekund na de winterstop, voor de winterstop bijna niet, dan was het nog spannend geworden. Maar dan nog steeds had PSV bovenaan gestaan.
Ja. Hey, en denk je dat die Verbrugge een beetje een penalty killer is, of niet?
Of ik dat denk, of
is Verbrugge
die
of Vlekken?
Oh, jij gaat naar Jasper toe natuurlijk.
Ja, 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 weet je, ja, bedoel, Louis heeft het allemaal getest in de tijd met Frans Ekke richting het EK. En we hadden natuurlijk een specialist nodig voor de strafschoppen. Maar nu pakt hij hem, hè? En hij kwam ze gelijk ook nog even halen, Sillissen.
Ja, nou ja, mag hij best doen natuurlijk. Wij vinden ook altijd van alles van spelers. Ja. Dus mag een speler ook wat van de pers zeggen. Ik vond het wel mooi hoe hij na die gestopte penalty als een topscorer in dat midden stond met die arm in de lucht. En dan denk ik wel, jongen heeft het ook best moeilijk gehad. Zijn privé sores, ik weet niet exact wat er allemaal aan de hand was, maar toen, ja, elke bal verspeelde die. Hij zat heel diep. En dan nu toch. Je ziet toch dat het een goede keeper is. En dan is hij in zo'n wedstrijd, staat hij er. Ja, mag hij ook eventjes.
Wat ik altijd heel mooi vind, als een keeper een strafschop stopt, dan zie je altijd gebeuren. Dan gaan die spelers naar hem toe om high five te geven. En daarna zegt een keeper altijd, nee, dek de eerste paal. Ja. En ga bij de tweede. Alsof dat. Ja, maar je mag dat moment van. Je zag bij Nederland zelf al, zag je op een gegeven moment op de lijn ook een redding van Verbrugge. En dan zag je de licht echt zo heel erg erachter staan. Heel goed gedaan. Weet je, dat juichen bijna tegen Duitsland. Maar die keepers die gaan dan gelijk als soort van over tot de orde van de dag. Ja, nee, ik mag wel even juichen, ik heb hem gepakt, maar nu gaan we gelijk weer door. Weet je?
Ja, omdat als hij er een seconde later in ligt, heb je er niks aan. Nee. Maar ik zag hem toch ook wel even juichen, maar je hebt gelijk. Ja.
Sillissen, je had ook altijd een momentje, die pakte een momentje wel even.
Maar in de jaren 80 had je ook altijd die keepers die bij elke bal die erin vlogen, dan nog uit de verdedigers uit gingen schelden, weet je nog? Ja. Kwamen ze naar voren lopen en dan met die Joop Hielen voorop natuurlijk. Ja. met die armgebaren, wat het allemaal niet aan klopte. Maar ik vond, ja, ik had sowieso, heb ik een paar hele leuke wedstrijden gezien. En ik vond ik NEC PSV ook. En dan dat hoofdstukje erin van Sillissen is natuurlijk gewoon een leuk hoofdstuk.
Ja. Wat heb je nog meer voor leuke wedstrijden gezien dan dit weekend? Want je hebt veel gekeken.
Nou, sowieso natuurlijk de wedstrijd waar ik bij was. Utrecht Feyenoord.
Feyenoord-Utrecht hoop ik dat je was.
Ja, Feyenoord-Utrecht, sorry. En ja, ik heb net nog een gedeelte teruggezien van City Arsenal. Dat was natuurlijk niet wat we ervan verwacht hadden. Maar toch zie je dan, ja, weet je, de spanning is daar groot. Die beleving, zo'n balletje op het eind nog met Haaland. Ja, dat zijn natuurlijk wel grootse dingen. En dan tussendoor nog, maar er is een andere podcast voor. Als je dan even overschakelde, dan zag je de wereldkampioen door België heen knallen.
Mm-hmm.
Op de fiets.
Ja,
ja, dat zijn toch mooie wedstrijden, mooie sportmomenten in zo'n weekend.
Je hebt in de Kuip gewoon nog even gekeken naar Van der Poel, begrijp ik hieruit.
Die heb ik ook even voorbij zien komen. Jazeker, ja. Ja, je kunt natuurlijk alles. Ja, ik heb er niet alleen maar geconcentreerd naar het wielrennen zitten kijken. Maar je kijkt wel af en toe hoe ze ervoor stonden. En dan kijk ik ook nog terug als jij niet heel snel met die podcast wil beginnen. Maar Feyenoord-Utrecht was ook een boeiende wedstrijd.
Nou, wou ik zeggen. Ik dacht ook eerst, nou ja, PSV verliest punten. En Arne Slot zei van tevoren, dit is een soort NEC, een soort oefenwedstrijd eigenlijk voor de bekerfinale. Zo deed hij het een beetje voorkomen. Maar Utrecht begon goed en Utrecht kwam ook op 2-0 voor. En dan dacht je bijna, gaat Feyenoord nu ook punten laten liggen? Juist in de weekend dat PSV punten gaat liggen. Maar die kwamen eigenlijk de tweede helft heel sterk terug, hè?
Zeker, ja. Omdat je in die fase na de rust zat ik naast collega Dennis van Bergen. En het stond 1-2 voor Utrecht. En toch je tikt zeg maar tijdens een wedstrijd mee, hè? Dus zodat er online bij het fluitsignaal stukken staan. Maar toch was je eigenlijk zo heilig van overtuigd dat je het stuk zo kon schrijven dat Feyenoord die wedstrijd nog wel zou winnen. Dat gevoel had je enorm, omdat ze helemaal in een soort nekklem hadden. En Utrecht er eigenlijk niet meer uitkwam natuurlijk. Het is niet zo dat hij dan altijd nog maar valt. Maar ja, de overrompeling was zo groot dat je dat gevoel wel kreeg. Maar voor de rust, ja, met 0-2 ga je er toch even voor zitten. En zo'n doelpunt al na een minuutje. Ja, eigenlijk is dat ideaal voor een wedstrijd, hè? Dus de topclub die snel op achterstand komt. Zelfs bij de 1-0 denk je, nou ja, weet je, dan moeten ze de 2 maken vandaag. Dat zal uiteindelijk ook wel lukken. Maar bij 2-0 denk je toch, ja, dat kan best wel eens een lastige middag worden. Dus ik heb ook wedstrijden gezien in deze fase waarin het er niet meer zo om gaat dat Feyenoord met 3-0 won. Ja, dan zit je eigenlijk een beetje gapend naar het einde te kijken. En dan spreek je in de afloop met de trainer en die heeft het dan over geweldige opbouw en over prachtig afjagen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar voetbal leeft natuurlijk ook een beetje van spanning. En de enige spanning die wel ontbrak was toen Feyenoord zeg maar echt die klem had gezet bij Utrecht, dat ze er helemaal niet meer uitkwamen. Het was niet zo dat er nog ergens een counter was waardoor je dacht, ja, als ze nu met 1 goede uitval die 3e maken, dan is de wedstrijd gespeeld. Daar kwam het eigenlijk niet meer van. En ja, Feyenoord maakte een paar wonderschone doelpunten natuurlijk.
Ja, was die bal van Pijs zo hard geschoten, denk jij, of niet?
Ja, ik denk dat hij net een klein beetje opstuit. Dat heb je wel eens als je schiet. En dat hij dan daarna nog, want hij was zo verschrikkelijk hard.
Ja.
En hij kan wel goed schieten, maar het is natuurlijk ook niet zo dat hij als een soort Ronald Koeman bekend staat.
Nee, maar die keeper zag je ook zo met die armen, zodat je denkt, die hoorde hem alleen maar bijna langs zich gaan.
Ja. Als een raket vloog hij binnen en daarvoor zag je hem toch een aantal ballen verspelen. En na afloop roept iedereen, had ook goed gespeeld, maar wel vanaf dat moment.
Ja.
Want iedereen riep, ja, was helemaal on fire. En ja, de laatste weken moest hij natuurlijk uit. Ivanušek moest erin, nou, die was nu geblesseerd. Maar deze bal, ja, dat zie je ook wel dat vertrouwen bij spelers geeft. Die bal vliegt erin en daarna heeft hij eigenlijk alles goed gedaan. En Hansko bemoeit zich ook met 2 doelpunten. Hè. De tweede bereidt hij voor. Met de enige fortuin en de 3e schiet hij in de bovenhoek. Ja, daar zag je ook alleen maar alles bij lukken. Dus voetbal is nog zo vaak een kwestie van vertrouwen hebben en dat dingen goed gaan en niet twijfelen. En dat zag je die spelers wel terug.
Ja, ik vroeg me wel af, als je dit Feyenoord ziet spelen, of Feyenoord met Seruki of zonder Seruki nou beter is?
Ja, dat is wel een goede vraag, omdat Seruki heeft zijn beste wedstrijden gespeeld op het moment dat ze echt tegen zware tegenstanders spelen. Hè? In de Champions League vooral. Dus als het middenveld, om het maar even simpel te zeggen, een beetje verstevigd moest worden. Maar het is niet echt de spelversneller die je soms nodig hebt. Dus het is ook niet zo dat hij nou erbarmelijk speelde of zo. Maar
nou, het ja, valt zo op in dit soort wedstrijden valt het zo op eigenlijk. Dat ja. Je eigenlijk beter niet kan opstellen. En dat je hem. Je hebt heel iets anders nodig op het middenveld eigenlijk. Wiever wordt beter als hij eruit is.
Ja, kijk, Wiever gaat in een andere rol spelen als hij speelt. Dus ik snap precies wat je bedoelt. En hij heeft echt wel zijn waarde gehad in bepaalde wedstrijden. Ook, ik kan me één wedstrijd herinneren, welke was dat nou? Dat ze in de slotfase heel erg onder druk kwamen te staan. En dat hij voorop ging in de strijd.
In de Eredivisie bedoel je?
Ja, ik ben even de tegenstander kwijt. Maar daar werd hij ook geroemd om het feit dat hij zoveel ballen wist weg te halen. Ja, hij is natuurlijk een schakel op het middenveld. Zeker als tegenstanders nog wel wat in de melk te brokkelen hebben aanvallend. Dat hij dingen kan dichtlopen. Maar als hij speelt, moet Wiever iets meer naar voren spelen. Dan wordt Wiever eigenlijk in een rol gedwongen die hem iets minder ligt. En je ziet op het moment dat hij eruit gaat, komt Stengs erin. Dan gaan ze natuurlijk wel weer met een echte 10 spelen. Ja, en in deze wedstrijd was dat wel beter. Omdat Utrecht had zich rond de 16 geformeerd. Ja, en daar heb je iemand nodig die met 1 of 2 voetbewegingen met een slim pasje daar wat kan doorbreken. En dat had Stengs natuurlijk wel. En die is ook weer eens terug. Dus het zou best wel kunnen dat wel weer snel het einde van Seruki als basisspeler is.
Ja, zo kan het toch snel gaan eigenlijk. Hè? Dat is de man die vorig jaar eigenlijk nodig was om kampioen te worden. En weet je, hoge ogen te gooien eigenlijk. De volgende stap te maken. De man van 8 miljoen. En die dan nu eigenlijk vooral veel op de bank zit.
Ja, nou hij heeft meer gespeeld nog dan dat je in het begin zag. En hij is ook wel beter geworden. En het is echt niet zo dat als hij erin staat dat je denkt, oh, Seruki gaat als dat maar goed gaat. Maar Seruki en Wiever samen, dat is niet noodzakelijk, zeg maar. Dus Wiever is juist heel goed in die rol net voor de verdediging. En nu moet Seruki dat doen. Nou, dat kan. En zeker in wedstrijden die ze hebben gespeeld met Atletico, met Lazio, met Celtic, noem ze maar op. Maar in dit soort wedstrijden waarin tegenstanders niet over de midline komen, heb je daar aan 1 wel genoeg. En dan zou je Wiever in zijn grootste kracht kunnen laten spelen. Ja, en zoals ik zei, Stengs kan dat uitstekend. Dus ja, dan is Seruki een speler achterhand. Aan de andere kant moet je ook eerlijk zijn. Kijk, het is een beetje duur hè, als je voor 8 miljoen een middenvelder op de bank hebt zitten en een spits voor 9 miljoen. Dat is niet des Feyenoords, je niet veel geld hebt. Maar je hebt natuurlijk wel meer spelers nodig van bepaalde klassen. Ja. En die je in kan zetten als je echt mee wil blijven doen. Dus ja, je ziet het nu, hè, Hartman valt weg. Ja, dan moet je erachter wel iemand hebben. En als zo'n Lopez nu bijvoorbeeld niet meteen wordt opgesteld, dat geeft wel aan dat moeten ze gaan schuiven. Hè. Dus dan gaat Hansko daar spelen. Nou, die kan daar wel spelen. Maar ja, als dan de volgende erin moet komen, dan word je als elftal gewoon een stuk minder. En als topclub zijn, dan moet je natuurlijk wel een bepaald niveau kunnen handhaven, ook als een paar blessures zijn.
Ja, even naar die blessures. Hè. Is Slot bijgelovig, vroeg ik me af.
Niet dat ik ooit heb gemerkt.
Nee, maar bij de blessure van Stenks zei hij, ja, het ziet er ernstig uit. En toen viel het mee. En nu bij Hartman zei hij, ja, het ziet er ernstig uit. En bij Stenks viel het ook mee toen ik dat zei. Dus laten we daar maar op hopen. Ik dacht bijna, hij zegt dit omdat hij dan hoopt dat hij zo meteen Hartman over 3 weken weer terug heeft.
Ja, nou ja, kijk, bij Stenks denk ik dat het ook vooral te maken had met zijn reactie zelf. Want toen hadden ze volgens mij ook wel al snel na afloop het idee dat het misschien wel mee zou kunnen vallen. Maar omdat hij zelf zo paniekerig reageerde, en als ervaringsdeskundige met die knieblessure dachten ze natuurlijk van ja, die voelt hetzelfde als toen. Toevallig hebben we hem de afloop gesproken en toen, dat zei hij ook. Hè, hij voelde druk aan de zijkant op zijn knie. Het voelde er wel dat het heel slecht was, maar het viel uiteindelijk mee. Hij vertelde daar trouwens ook bij dat die vorige blessure, dat geeft meer speling in de knie. Hè, en dat zou hem nu gered hebben. Dus zeg maar als je knie nog helemaal strak is en er wordt zo'n overtreding op je gemaakt zoals Peersman bij hem deed. Ja, dan is het normaal gesproken kruisbandblessure. Maar hij zei, dit zou mij wel eens gered kunnen hebben, omdat die knie iets meer kan hebben. En dat hij iets meer, ja, noem het maar, als amateur...
Amateur dokter,
een beetje zwabberen, ja. Zeg maar, die knie. Ja, bij Hartman zie je geen paniekerige reactie, hoewel die wel echt met zijn handen voor zijn ogen lag. Maar ook een ervaringsdeskundige heeft een kruisbandblessure opgelopen in zijn laatste jaren als jeugdspeler.
Ik zat me te bedenken gelijk op dat EK. Ik zag die wedstrijd tegen Duitsland. Als je daar met Daley Blind het hele EK moet gaan spelen, dan hebben we wel een uitdaging, zeg maar. Hoe goed hij ook aanvallend is, maar verdedigend.
Ja, dat is zo, ja. Dus daar was hij de ideale man. Ja, kijk, je moet het volgens mij in de juiste volgorde schetsen. Kijk, allereerst is het een drama voor hem, maar ook voor Feyenoord. Commercieel gezien ook, want er staat 50 miljoen op zijn naam. Ja, als hij een kruisbandblessure voor de tweede keer oploopt, dan is dat allemaal... Maar weer afwachten. Maar inderdaad ook Koeman, ook voor hem zijn eerste EK. Als je het wat op kortere termijn ziet, ja, de mooie wedstrijden komen nu nog. Hij kan een bekerfinale spelen. Feyenoord Ajax volgende week zondag. Dus het is echt heel erg vervelend voor hem. En ja, we gaan dat nu wel krijgen. We hebben laatst een lijstje gemaakt van 15 namen waarvan er nog maar 5 mee mogen naar het EK. Maar let maar op, in deze fase in een zwaar seizoen gaan de spelers blessures oplopen. AK valt ook zomaar uit, hè, met een kuitblessure zomaar. Afwachten hoe zwaar dat allemaal is. Maar uiteindelijk kunnen er nog best wel veel van mee, denk ik, van dat lijstje. Tenzij ze zelf geblesseerd raken. Maar het is gewoon een zwaar seizoen voor veel spelers. En dit was vooral een ongelukkig moment. Maar wel pijnlijk. En het is echt triest voor spelers als ze tegen die blessure... Het is de horrorblessure onder de voetballers. Hè? Dus ja. Ze hopen alles te krijgen, bij wijze van spreken, behalve dat. Ja. Als ze helemaal geblesseerd zijn, dan hopen ze dat het alles is, behalve dan... Die kruisbandblessure, want die is verschrikkelijk. 9 maanden sowieso. En Stenks vertelde vandaag nog 15 maanden bij hem. En daarna ook nog eens, wat Slot laatst vertelde, ja, niet meer de knie die het voorheen was. Dus nog wel een goed niveau halen, maar niet meer het super, super, super niveau als daarvoor. En bij Hartman zou het dan eventueel, we lopen helaas op de feiten vooruit, maar dan zou het zijn tweede zijn in een paar jaar. Ja, dus je ziet hoe die jongen zich had ontwikkeld de laatste maanden. Ja, dan was een groot transfer naar een absolute topclub. Als je agenten spreekt, dan was hij wel de speler die het meest op de radar staat van de echte topclubs. Hè? Dus je kunt zoals Jiménez natuurlijk veel in de belangstelling staan van grote clubs. Wiever, Atletico Madrid is ook echt een grote club. Maar bij Hartman hadden ze wel het idee dat daar de absolute top voor zou komen.
Ja.
En ja, als dit dan zo tegen zou vallen, dan zou dat een persoonlijk drama zijn. Maar op alle vlakken, ook binnen de club en ook voor de Oranje inderdaad.
Ja, dan nog even een uitstapje maken naar de transfers. Want daar waar Ajax nog zoeken is welke spelers, welke trainer er moet komen. PSV angstvallig stil is met welke spelers er komend seizoen bij gaan komen. Of wat ze daarmee gaan doen. Heeft Feyenoord al druk onderhandeld? Moussa komt erbij van Vitesse?
Ja, dat ontkent hij zelf nog. En Feyenoord geeft ook geen uitsluitsel. Maar laat ik het zo zeggen... Toen dat nieuws zaterdagochtend uitlekte, toen is dat een beetje gecheckt bij Feyenoord. En toen werd er wel min of meer aangegeven dat ze wat verder waren dan gewoon interesse in de speler of hem hoog op de lijst hebben staan. Dus ze rekenen erop. Collega Lex Lammers heeft hem na afloop van zijn wedstrijd gesproken dit weekend. En toen heeft hij gezegd dat er nog veel meer clubs waren. En dat hij dat allemaal aan zijn zaak wel even overliet. Maar ja, Feyenoord moet langs Patro IJsden. En heel erg duur zal die ook niet zijn.
Ja, Colly Perry heeft net 12 miljoen gestopt natuurlijk in Vitesse. Dus die kan het nu al gelijk weer terugverdienen.
Ja, dat bedrag, kijk, zoveel ik begrijp uit de Algerijnse media, die ik overigens niet dagelijks tot me neem, maar die
elke ochtend begin jij
die worden soms wel eens vertaald open, en ja. Dan komen ze hier nog onder ogen, maar ja, rond de 3,5 miljoen voor een Algerijnse international. Hij is twee keer ingevallen in de laatste interlands. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie die samenvattingen van Vitesse en dan valt hij me inderdaad op, maar goed.
Weinig
ja,
rendement, hè?
Ja, het is natuurlijk wel een speler die heel makkelijk een man passeert. Nou, daar is zijn slot natuurlijk gek van. In de kleine ruimte goed is. Nou, ze spelen heel vaak op de helft van de tegenstander. En soms zelfs in de 16 van de tegenstander met iedereen terug van de tegenstander. Dus ja, daar is het wel een jongen die iets moet kunnen. En ik denk dat ze in hem een bepaald type zien wat zich kan gaan ontwikkelen tot. Ik denk niet dat hij ze meteen naar de Champions League volgende ronde helpt. Maar goed, ja, je weet het nooit. En zoeken vooral spelers die de 1 tegen 1 domineren. En je kunt er eigenlijk vanuit gaan dat Jaan Baks voor die positie weggaat. En Minté zal in eerste instantie wel teruggaan naar Newcastle United. Dus dan is het ook een beetje link om daar maar op te wachten dat hij op het laatste moment niet komt. Maar je zag het aan Reece Nelson, ja, gehuurd van Arsenal. Na een jaar gaan ze toch vaak weer terug. Wel iets andere situatie, omdat Minté pas net komt kijken en normaal gesproken niet in de Premier League nog aan de bak komt. Maar ja, dan kan ik me dit wel voorstellen. Dan hebben ze naast Small, is het de tweede speler. Vroeger noemden we dat bord op schoot scouting bij Feyenoord.
Ja, Van Geel werd daar altijd van beticht, hè?
Klopt, ja. En ja, het is ook een beetje de vraag, is het dat van heel ver halen nou altijd beter? Nou, als je vandaag David Hansko ziet, is niet zo heel ver Praag. Maar als je die vandaag ziet, denk je, ja, dat is echt een fantastische aankoop geweest. Maar het valt ook wel eens een beetje de andere kant op. Maar deze spelers, ja, Feyenoord moet gewoon extra spelers hebben. Sowieso moest die selectie iets breder. En ze gaan ervan uit dat er wat veel spelers weggaan. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar nu alvast op inspelen. Zonder dat ze hun hele budget er alvast helemaal doorheen jassen.
Ja. Zullen we even naar de degradatiemeter gaan? Want ja, we kunnen nog alle wedstrijden doorlopen. Maar laten we ook even naar andere zaken. De degradatiemeter, daar is het spannend. Ja. Wie zeg jij na speelronde 27 als de ploegen die 18, 17 en 16 staan?
Ja, ik zou er niks meer aan veranderen op dit moment.
Oh, dus RKC is nu uit deze horrorlijst, ja. En Excelsior komt erbij, begrijp ik hieruit.
Ja, ik had al mijn vrees voor Excelsior de laatste tijd. Maar ja, die zit in zo'n slechte fase. En die statistiek die ik net noemde, ja, die is wel echt pijnlijk natuurlijk. Als je niet meer op doel kan schieten bij de tegenstander. Ja, dan wordt wedstrijden winnen wel heel erg moeilijk. Het waren niet de makkelijkste wedstrijden, zo is het ook niet, maar...
Het moet eigenlijk over twee weken tegen Volendam. Dat moet de wedstrijd zijn waar ze 3 punten pakken natuurlijk. Dat moet die wedstrijd lucht geven worden. Dan krijg je nog Heracles natuurlijk daarna bij Excelsior.
Ja, wel, ze zijn natuurlijk nog niet gezien. Maar het is zo dat ja, als je die wedstrijd maar blijft verliezen... dat je natuurlijk het vertrouwen ook weg voelt sijpelen. En ja, het zit niet zoveel verschil tussen die ploeg en RKC, denk ik. Maar die pakken zo af en toe nog een puntje. Volendam pakt trouwens ook af en toe nog een puntje. Maar daar hebben ze niet genoeg aan. Dus ik denk Volendam, Vitesse rechtstreeks en Excelsior daarboven.
De promotiedegradatiewedstrijd. Wordt een aardig potje als het zomaar ADO Den Haag tegen Excelsior kan worden in de eerste ronde van de play-offs, hè?
Die heb ik ook nog zitten kijken.
Maar als je het over hebt over ploegen in vorm richting de play-offs, dat ADO Den Haag is volledig ingestort in 5 wedstrijden.
Ja. En Groningen niet.
Nee. Dus,
nee, bij ADO, ja. Want die hebben juist ton al redelijk. En die hebben er toen nog even een paar spelers erheen gejast in de winterstop met het idee van nog even doorduwen.
Die hebben geld uitgegeven, die middenvelder, die jongen uit Volendam. En ze hebben de Rijk nog erbij gehaald.
Ja. Ja, dus en dan wordt het in zo'n play-offs is het toch allemaal loterijwerk natuurlijk, vaak. En ja, Groningen, daaraan kun je zien, ja, die begon als favoriet. Iedereen lag in een deuk natuurlijk, hè. Die spits die ze uit Schotland haalde, die maar niet scoorde en al die ellende. Maar ja, wat die hebben, wat ze ook wel tegen Feyenoord lieten zien en wat Lukien een aantal keren benadrukt, die blijven maar lopen. En dan zie je toch dat hoe goed je tactiek ook is of hoe goed je spelers ook zijn, als ze maar blijven gaan, dan is het gewoon heel moeilijk om een ploeg te verslaan. En als een ploeg moeilijk te verslaan is en ze winnen veel wedstrijden, komt er wat vertrouwen bij kijken. Ja, deze spelers, die Postema, die blijft maar lopen. Ik denk dat als je hem helemaal ontleed, zeg maar, als spits is hij natuurlijk niet geschikt, denk ik, voor Feyenoord. Maar als je hem puur ontleed naar zijn het afjagen en de manier van, dan is dat eigenlijk een beetje de Brian Linssen van die Feyenoord toen had en waar Slot zo vaak naar op zoek is. Dus als zeg maar Gimenez of Ueda dit stukje er nog aan toe kunnen voegen, dat blijven gaan, Ja, dan zou Slot bij wijze van spreken nooit meer willen verkopen.
Ja, nou, de degradatiemeter doorlopen. Er is iets bijzonders gebeurd in Duitsland. Over het algemeen namelijk, als Bayern München staat te rammelen aan de voordeur bij een trainer of een speler om te zeggen, kom je volgend jaar bij ons? Dan rennen ze al bijna naar München toe om een huis uit te zoeken, een auto van de club te bekijken en zeggen ze ja, maar niet Xabi Alonso.
I try to take my own decisions, try that they are the right ones and now I feel that this is the right one to keep in this club, to keep improving and developing. I have just been, this is my first season as a coach in a pro team. I was in the second team of Real Sociedad, but this is the first season complete. So I think that I have to still time to try things. And at the moment, it feels right to be here. I'm really happy.
Alonso had af en toe wel adem, hoor je dat tussendoor? Die neemt even de tijd, dus dat is wel een, maar nog daarvan. Dit is toch, ja, je zou bijna niet zeggen, als je naar Liverpool wordt gelinkt, als je aan Bayern München wordt gelinkt, en dan blijf je bij Bayer Leverkusen.
Ja, dat is iets fantastisch, maar als je heel stiekem een klein beetje verder denkt, dan denk ik, er komt natuurlijk nog wel een vacature die er nu nog niet is, maar die misschien boven die clubs zet. En dan denk ik aan Real Madrid. En dan denk ik, misschien moet hij nog een jaartje wachten. En dan gaat hij daarheen. Maar dat haalt wel de romantiek een beetje weg die jij terecht...
Ja, ik wilde even in de romantiek blijven. Dus ik vind dit is... Ja,
ja. Dus als het is voor mij ook een gok. Maar ik denk dat dat wel eens een juist scenario zou kunnen zijn. Maar anders is het wel echt ontzettend leuk dat een trainer van Leverkusen zegt, nou, Bayern München en Liverpool even niet. Dat zijn natuurlijk, ja, laten we eerlijk zijn, als er 5 clubs op de wereld zijn die een trainer willen benaderen en je zegt, het moeten de 5 mooiste clubs, grootste clubs zijn, dan zitten die de 2 er altijd bij. En die heeft hij dus niet, daar heeft hij dus geen ja tegen gezegd.
Het toont ook maar wel de onafhankelijkheid aan van Alonso gelijk eigenlijk in deze. Hè?
Ja, ja, en misschien denkt hij wel, ik heb nog extra al een jaartje nodig. Of hij wil misschien nog niet inspringen bij bijvoorbeeld Liverpool, omdat je meteen naar Klopp komt. Aan de andere kant bij Bayern stap je nu wel op een mooi moment in. Ja, met Leverkusen gaat hij normaal gesproken, Maarten zag ik dat twitteren, Maarten Wijfels, maar hij gaat natuurlijk niet de Champions League winnen normaal gesproken met deze ploeg.
Nou, als Maarten Wijfels twittert, dan gaan ze zeker winnen volgend jaar natuurlijk.
Nou ja, het is natuurlijk een mooie gedachte, maar Leverkusen blijft een kleine vis normaal gesproken, die nu even een keer eruit springt. Wel weer een fantastisch einde van die wedstrijd, hè, met de 1-0 achter en dan in de 88e minuut. En ik zag die goals die Patrick Schick maakt, de momenten en hoe belangrijk ze zijn. Elke keer 90 plus 2, 90 plus 5.
Ja, we moeten
5,
echt daar een keer onderzoek doen. Maar ze winnen zoveel wedstrijden. Wat Girona ook heel veel heeft gedaan dit jaar al met Blind. In de slotfase wedstrijden winnen hebben zij ook echt een handje van, hoor. Zelfs in de Europa League.
Ja, en zij hoeven ook geen stress meer te hebben. Zij staan er zo. Er is maar één ploeg in de grote competitie die er nog beter voor staat. Dat is Inter. Die staan er 16 voor. Zij staan er geloof ik 12 voor nu. Dus ze gaan sowieso kampioen worden, maar... Ja, het is ook wel weer mooi dat hij het aandurft om een club die eigenlijk zo'n succes normaal gesproken niet haalt, om daar nog een jaar bij te zitten, want het kan niet nog beter. Nee. Maar hij zal denken van wel. En ik denk dat het inderdaad op de achtergrond speelt, dat hij toch denkt, ja, misschien is dat al ook op de achtergrond al beklonken, dat weet je natuurlijk niet, maar dat ze zeggen, ja, nog een jaar Ancelotti en dan staan de deuren wagenwijd voor je open.
Maar dan gaat er zoveel Ancelotti toch gewoon overnemen, lees ik overal, want die schijnt al aan het roer te staan bij Real Madrid.
Die doet wel veel, ja. Maar ja, ik ben geen Real Madrid-watcher. Maar het was een scenario wat mij werd voorgespiegeld door iemand die best wel in het voetbal zit. En ik denk dat dat helemaal geen gek idee is.
Nee, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Maar het is mooi dat iemand dan niet voor de grote namen gaat. Het is ook logisch als je het wel zou doen, hè, want soms krijg je maar één keer de kans. De vraag is, pak je het goede moment natuurlijk. Bayern München, geen titel. Dat is wel duidelijk ondertussen, hè?
Nou, ja. Ook nu weer verloren.
Ja.
Ja, het is rampzalig. Ja. Ja. In de competitie dan, hè? Ze hebben nog wel wat, ijzers in het vuur. Maar dit is, Bayern München, dat kennen we allemaal van. Ze worden kampioen of net geen kampioen of dan toch alsnog kampioen. En dit is natuurlijk dramatisch. Als je zulke spelers hebt, zo'n selectie, je kunt eigenlijk alles doen in dat land wat je wil. Ja, het is... En dan nog, ze gaan natuurlijk uiteindelijk wel de Champions League halen. Dus het is allemaal wel weer snel te repareren. Maar die achterstand is zo groot dat het bijna onwerkelijk is voor Bayern München.
Ja, precies. Dat is het een beetje. Het is zo onwerkelijk, zo groot. Als het een paar punten is, 3 of 4, dan denk je nog, oké, dat kan. Maar het is ongelooflijk eigenlijk, hè?
Ja, vorig jaar zijn ze echt door het oog van de naald gegaan. En natuurlijk alsnog kampioen geworden door dat choken van Dortmund.
Ja.
Ja, dit is natuurlijk heel matig en nog steeds zulke goede spelers hebben. Maar ook daarvan zie je dat de bondscoach, Nagelsmann, er toch al een paar aan het schrappen was. Hè? Goretzka, Gnabry had hij niet meer nodig.
Ja.
Müller nog wel, maar wel veel op de bank. Dus Ja, er zijn toch veel andere spelers in Duitsland. Die ze dan eventueel ook weer allemaal kunnen gaan halen. Natuurlijk waar ze nu op bouwen. Hè. Dat is 3 spelers van Leverkusen in de nationale ploeg. Dus ja, het is niet het jaar van Bayern München.
Nee. Hey, eventjes nog een uitstapje maken. Want er gebeurt genoeg in de voetballerijen. We hebben net al even kort. Engeland was natuurlijk ook natuurlijk. De spanning zit er ook goed in. Maar ik wil nog eventjes naar een naam toe met je. En even kijken of jij hem al kende. Want ik was ook nog niet helemaal bekend mee. Maar ken jij al de voetballer Matte Smeets? Matte Smeets.
Nee.
Nee?
Nee.
Heeft de bijnaam Mr. Proper in België. Speelt bij Sint-Truiden. Jongen van 20 jaar. Centrale verdediger. Maakte tot nu toe 2700 minuten als centrale verdediger. En pakte daarin wel geteld 0 gele kaarten. En speelt als 20-jarige echt alles. Hij mist nog geen minuut.
Nou, dat maakt het extra bijzonder. Want ik heb Owen Wijndal een rode kaart zien krijgen. En ik weet wel, dat is geen populaire jongen. Maar om nou daar iemand voor het veld af te sturen.
Ja.
Ja. Hij aaide misschien net met zijn voorhoofd richting Hazard. Maar dan zo'n vierde man die daar ook als een wezenloos het veld in komt springen. Waarvan je denkt, joh, kijk uit, jij maakt de grootste overtredingen hier. Met je armen zwaaiend en zo. Dus daar zijn ze niet zo scheutig. Of daar zijn ze scheutig met die kaarten. Dat maakt ze niet zoveel uit. Dus dat zal dan wel netjes zijn. Maar je verrast me volledig met deze naam.
Nee, dat dacht ik. Maar ik denk even in het kader van de transfernamen. Die spelers inmiddels ook gestegen in marktwaarde natuurlijk overal. Maar als je dus als centrale verdediger...
Ja.
Dat je dat zo weet te doen. En er werd geroemd, zag hem op Twitter voorbij komen, dat echt collega-journalisten ook echt zeiden, ja, dit is echt, als je zo weinig gele kaarten pakt en zoveel speelt en 20 jaar bent, dat is wel een dingetje.
Ja. En waar zat hij? Welke club zei
Sint-Truiden. Dat is ook niet zo dat je dan bij Club Brugge of bij Anderlecht of weet ik waar...
Nou, daarom. Dus die staan ook nog wel onder druk. Dus jij zou scout kunnen zijn. Jij pikt hem eruit.
Ja, maar is bord op schoot scouting dit natuurlijk ook wel een beetje.
Ja,
moet ik
het is alweer wat verder. Het is alweer wat verder dan de Eredivisie.
Ze hebben ook trouwens zondag gewonnen met 2-0 van Westerlo. Even checken dat hij daar geen kaart nog heeft gekregen voor dit hele verhaal. Nee hoor, weer geen kaart gekregen.
Wel meegedaan, hè?
Ja, wel meegedaan en gewonnen 2-0. Dus dat is bij deze voor alle scouts die nu gelijk op Y-Scout gaan zoeken hoe die eruit ziet en wat hij doet allemaal.
Schrijven hem op.
We schrijven hem bij deze op. Zullen we nog maar naar de vraag van vandaag gaan?
Ja, is goed.
De vraag van vandaag.
Dit is de vraag van Leon van afgelopen vrijdag.
Willem II, heb je al het gevoel van dat is eigenlijk een beetje een vaste bespeler van de Eredivisie, maar dat valt ook wel mee of tegen als je een Tilburgenaar bent. Hoe vaak is Willem II in de geschiedenis gepromoveerd? En hoe vaak zijn ze kampioen geworden? Dus het is een dubbele vraag eigenlijk.
De kampioen van de eerste divisie, dat was een beetje de vraag. En hoe vaak zijn ze gepromoveerd in totaal?
Ja, dan gok ik. Ik denk 3 keer kampioen, 2 keer, of nee, 3 keer kampioen, 4 keer gepromoveerd.
Ik zou bijna zeggen, ga naar het casino, maar dat red je dan net niet met het tweede antwoord. Want inderdaad, 3 keer kampioen in de eerste divisie, dus dat klopt. En daarmee zijn ze dus ook gepromoveerd. Maar in totaal zijn ze 6 keer gepromoveerd.
Oké.
Willem II. Dus, en dit jaar op weg dan, als het goed is, ees en wederdienende, naar nummer 7. Dus veel mensen die daarmee bezig waren. Paul M. had het goede antwoord gegeven. Want ik vroeg nog even wel via X wat het aantal promoties. Maar veel mensen wisten dit, dus... Dat is een mooie vraag van Leon, waar mensen wat mee konden. Dus 3 keer kampioen en totaal 6 keer dus gepromoveerd. Dus dat is het goede antwoord. Mag jij de vraag neerleggen voor morgen, voor Rick?
Nou, dan heb ik voor jou wel een lastige.
Oh.
Huiver maar een beetje, want de laatste keer dat er een ploeg uit de Eredivisie zich heeft gehandhaafd in de nacompetitie, of in de play-offs, hoe je het ook maar wil noemen.
Hey, dat was luisteren mee, hè, bij Excelsior, even gezellig.
Ja, ze moeten meeluisteren ook. 2017, Roda JC. Mijn vraag is, het was een dubbele wedstrijd uiteraard. Tegen wie? En wie maakte uiteindelijk het beslissende doelpunt? Want een van die wedstrijden eindigde in 0-0. Die andere wedstrijd werd met 1-0 gewonnen. Maar tegen wie was dat? En wie maakte dat winnende doelpunt?
Was dat die wedstrijd waar de keeper over die bal heel raar heen ging?
Nee, dat dacht ik ook. Maar jij bedoelt Sparta. En dat was die Duitse keeper die over die bal heen ging, waarvan er ooit speculaties gingen dat dit misschien wel...
Ja.
Ja, veel meer kan je er natuurlijk niet over zeggen, maar...
Maar die was het niet, die wedstrijd?
Nee, dat was met Henk ten Cate als trainer. Maar die wedstrijd was het niet. Het was een wedstrijd, een 0-0 in de eerste wedstrijd en 1-0 in de tweede. En wie maakte dat winnende doelpunt en tegen wie was het?
Mooi, nou als je het antwoord weet, laat het ons vooral weten via X. Je hebt er de hele tweede paasdag de tijd voor om erover na te denken. Dus je kan die meubelboulevard afstruinen vandaag. Je kan overal naartoe gaan, het strand wandelen met je oortjes in. En luister je ondertussen gewoon naar de podcast terwijl de hele familie over andere dingen praat. En dan kan je nadenken, wat was die wedstrijd? Als je het antwoord weet, even je telefoon erbij pakken en via X doorgeven met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of via Instagram door mij een berichtje te sturen. Morgen het antwoord in deze AD Voetbalpodcast. Eens kijken of ze in Eindhoven een beetje bekomen zijn. Want we hebben natuurlijk allemaal besproken en ik heb gezocht. Maar morgen Rick Elfrink over op weg naar de wedstrijd tegen Excelsior. Trouwens, ik lees net nog, moet nog eventjes kort noemen. Iataren is weer clubloos.
Ja, is het er gebeurd met
Het is toch weer gebeurd. Ja, ze hebben hem eruit gegooid.
Oh, dus dan komen we weer op zoek naar een nieuwe...
Ja, dus de vraag is nu, misschien wel een leuke vraag, extra vraag van vandaag. Welke club stinkt nog in Mo Iataren om hem vast te leggen? Slavia Praag heeft nu ook het contract ontbonden. Dus welke club zou nu de volgende zijn die zeggen, we proberen het nog een keer?
Ja.
Ik ben heel
benieuwd. Rick trouwens, zou die een beetje nerveus zijn? Want een boek over PSV, wat er uiteindelijk gaat verschijnen.
Ja, Rick is ook al klaar met tikken, heb ik al begrepen.
Ja, maar zullen ze het niet worden straks?
Ja. Heeft Rick al die tijd in dat boek gestopt? Kan hij het alleen maar doen met het boek van Edward Linskens dit jaar?
Ik heb er ook slapeloze nachten over gehad. Hè? Want dan is dus de afspraak, dan keeper alles zo weg.
Ja, en omgekeerd, als het nu nog andersom gaat, heb jij ook nog slapeloze nachten?
Nou, dat zei toevallig iemand thuis hier, die niks met voetbal heeft en ook niet zo oud is. Die zei, moet jij dan nog een boek tikken? Maar dat wordt kort dag.
Nou, ben je niet al een beetje stiekem toch wat dingen in zo'n steeds in een mapje aan de plaatsen sinds
Arne Slot
trainer is?
Ik hou er totaal geen enkele rekening mee. Maar als jij er nu op doorgaat, dan word ik er toch een beetje nerveus van straks.
Ik denk dat jij morgen niet, maar dinsdag, redactievergaderingetje. Ik denk dat daar wel even wordt geroepen. Mikos, kan je heel voorzichtig aan de eerste 20 pagina's beginnen? Gewoon voor het geval dat, weet je?
Ja. Nou ja. Nee, ik denk, dan slaan we maar een jaartje over.
Dan geen boekje?
Nee, ja, dat denk ik niet. Nee, PSV wel. En je weet hoe het gaat. Daar worden natuurlijk wel voorbereidingen getroffen. Hè? Dus er worden dus ook mensen geïnterviewd met het idee dat de titel er straks is. Ja, die verhalen heb je ook helemaal niks aan als het niet meer lukt. Nee. Maar nou, ik zou er nog niet van, we hebben het eerder besproken, deze podcast, nog wakker van liggen als ik Rick was. Maar ik had trouwens ook nog een heel klein dingetje. Er begon iemand laatst tegen mij over Alvarez, hè, die zo in Nederland altijd maar ontsnapte aan rood, vonden wij. Ik kreeg het lijstje Most Yellow Cards by Player te zien dit seizoen in de Premier League. Daar staat 1 Joao Palhinha van Fulham, 12. Ja. En 2 Edson Alvarez, 10. Oh. Dat is waar met Anthony Gordon en Mario Lemina van Wolves. Maar daar pakt hij er dus ook 10. Gustavo Hamer trouwens, voor de eredivisie-spelers die in de Premier League terechtkomen, 9 stuks. Dus die staat er ook nog behoorlijk voor. En Marco Senesi, 8 stuks. Zo. Ja, het is even een zijsprong dat je denkt, maar dan heb ik die vraag ook maar meteen beantwoord. Dus ook in de Premier League wordt hij nog wel eens bestraft, overigens niet met rood. Zoals
nee, maar die gele kaart in Engeland, die tellen natuurlijk ook wel zwaar, hè, naarmate je meer gele kaarten krijgt.
Ja, ja.
Recidivisten worden sneller opgepakt natuurlijk.
Nou, 10 is al behoorlijk en ze moeten nog even, dus...
Ik zat ook nog te denken, zou er ooit in de eredivisie een speler zijn geweest die in de eerste 3 wedstrijden gelijk een gele kaart pakte? Dat heb je bij Excelsior natuurlijk met Siem de Moes. Die jongen komt natuurlijk daar als invaller binnen. Dat is een beetje lullig. Maar die 3 wedstrijden, 2 keer als invaller en nu als baasspeler 3 keer op rij een gele kaart gepakt.
Oh, maar dat is zo te achterhalen. Dat kunnen we natuurlijk via de statistiekenbureaus opvragen. Dus jouw letterlijke vraag is, zou er ooit een speler zijn geweest die zijn eerste 3 wedstrijden achter elkaar gele kaart? Dus ze moeten steeds 1 gele kaart per wedstrijd, hè?
Ja, dus in die eerste 3 wedstrijden, alle 3 de wedstrijden geel pakken. Want die jongen heeft dus nu, wat heeft hij nu gespeeld? Hij is ingevallen in de eerste wedstrijd. In de tweede wedstrijd is hij ook ingevallen. En nu heeft hij een basisplek. Maar die heeft dus nog geen 180 minuten, denk ik, bij elkaar gemaakt. Zal misschien net aan. En 3 gele kaarten. Dat moet toch ook ongeveer wel aan.
Ja. Heeft hij dan moeite met het niveau, zeg jij? Of heeft hij pech?
Nou, ik denk dat het ook zeg maar, misschien wel met het niveau te maken heeft, denk ik soms. Want je komt toch even op een ander niveautje binnenzetten, weet je, als je nog nooit die wedstrijd hebt gespeeld. Toch?
Het is ook wel zo dat volkomen onbekende spelers krijgen het misschien wat sneller. Hè? Ze schijnen soms ook wel denken van... Maar goed, dan neem ik het even voor hem op.
Ja, dat mag. Maar ik was benieuwd. Ik dacht ook, is dat nou iets wat vaker, of dat nu uniek is of niet? Ik had het niet gehoord in de wedstrijd.
En dinsdag tegen PSV, dan gaat het niveau nog een keer omhoog. Dan hangt hij weer aan de noodrem natuurlijk straks.
Ja, als dat zo meteen zo is.
Dat wordt 4.
Ja, zoek het alvast even op. Dan hebben we voor dinsdag alvast een verhaaltje. Ja? Dan kunnen we er nog wat mee doen. Goed, dit was de AD Voetbal Podcast voor deze tweede paasdag. 1 april. Ik wens je veel sterkte met alle 1 april grappen voor deze dag. En morgen zijn we er weer op 2 april met Rick Elfrink. Gaan we verder praten over het voetbal. Mikos, ik wens jou een mooie dag. Meubelboulevardje opzoeken en gaan, hè?
Nee, daar slaan we over.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.